Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Juni is voor jou de maand van John Thomas Bigge, Ingeborg. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Kan je iets meer over hem vertellen?
Zeker. John Thomas Bigge was een advocaat die in september 1819 in Australië aankwam. En zijn taak was om een gedetailleerd onderzoek te doen naar de staat van de kolonie. New South Wales was net 30 jaar oud en Londen wilde wel eens weten hoe het er aan de andere kant van de wereld voor stond. Daartoe waren ze een beetje opgestookt, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Officieel was het Bigge's opdracht om te kijken hoe het convictsysteem werkte en of het al een beetje opschoot met de economische zelfredzaamheid van wat we maar even Australië zullen noemen, hoewel die naam eigenlijk pas net in gebruik was geraakt in 1817 op voorspraak van ontdekkingsreiziger Matthew Flinders. Het had dus een zakelijk rapport moeten worden, maar van het begin af aan was het duidelijk dat Bigge het vooral voorzien had op de gouverneur, Lachlan Macquarie. Tijdens zijn onderzoek deed hij echt zijn best om zoveel mogelijk roddel en achterklap naar boven te halen. En toen het eerste deel van het driedelige The State of the Colony of New South Wales uitkwam, in juni 1822, was het Macquarie die daarin het centrum was van vrijwel alle kritiek. Zo erg zelfs dat het Macquarie's reputatie verwoestte en zijn gezondheid. Want 2 jaar nadat het rapport was verschenen en zijn goede naam in Londen en Sydney op straat onder de hakken van de gemeente was vermorseld, overleed hij. En zijn vrouw Elizabeth was zo boos dat hij niet eens de kans had gekregen om zich in het parlement te verdedigen, dat ze de uitkering weigerde die vrouwen van overleden gouverneurs normaliter kregen.
Ja, dat klinkt niet zo best. Wat was er nou aan de hand en wat was er zo erg aan Macquarie dat hij helemaal moest worden neergezabeld?
Nou, er waren een paar dingen aan de hand in New South Wales op dat moment. En die waren niet begonnen bij Macquarie, maar wel door hem doorgezet. Er waren natuurlijk altijd al problemen geweest in New South Wales. Macquarie was bijvoorbeeld de officiële opvolger van William Bligh, die in 1808 in een coup was afgezet. Waarna een jaar of twee de militairen van het Run Corps de baas waren geweest. En die hadden een beleid van vriendjespolitiek gevoerd dat niks te maken had met behoorlijk bestuur. Dus toen Macquarie eind 1809 aankwam, had hij wat dingen recht te zetten. En dat deed hij ook. Land werd afgepakt van mensen die dat niet verdiend hadden. Huizen moesten worden afgebroken die illegaal waren neergezet. En sommige militairen werden naar huis gestuurd. Daar maakte hij zichzelf natuurlijk niet geliefd mee. Daarnaast was hij een Schot en dat was voor de Engelsen toch een minder mens. En hij was niet echt complimenteus over het Sydney dat hij aantrof toen zijn schip aankwam. Tegen zijn baas zei hij dat een plek was van infantiele imbeciliteit, waar eigenlijk niks klopte of niks geregeld was en waar moraliteit op een bijzonder laag pitje stond. Dat was natuurlijk geen geweldig rapportcijfer en daar werden mensen hier niet blij van. Maar Macquarie ging wel snel voortvarend aan de slag. Eerst pakte hij de infrastructuur aan. Wegen, winkels, publieke panden, bruggen, molens, scheepswerven, kerken. Er werd ontzettend gebouwd. Toen Macquarie 10 jaar later vertrok, had hij 265 projecten opgezet en afgerond. Meer dan wie dan ook. Maar ja, er was natuurlijk wel iets voor nodig geweest. Geld bijvoorbeeld en arbeidskrachten. En daarom ontwierp Macquarie een nieuw systeem dat hem ook al niet populair maakte bij de elite. Kijk, normaliter hadden alle landeigenaren, mensen zoals John MacArthur, de schapenhandelaar en superritselaar, recht op gratis convicten die dan op hun land konden werken. En dat was handig, want dat was gratis natuurlijk, dus dat was heel goed. Maar dat stopte nu, want Macquarie wilde die mensen zelf voor zijn projecten. Het gevolg was een tekort aan arbeiders. En omdat er ook minder convicts het land binnenkwamen, begon dat te wringen. Ook al omdat werkers, zelfs als het convicts waren, door hadden dat ze waardevol waren. En met schaarste komen eisen. Er braken stakingen uit. En convicts zeiden dat ze niet langer wilden werken dan 9 uur per dag. En dat ze klaar wilden zijn om 3 uur 's middags, zodat ze ook nog een ander baantje konden doen en extra geld verdienen. Daardoor kregen ze een beter leven hier en vooral natuurlijk een beter leven dan ze ooit in Engeland of Ierland gehad hadden kunnen hebben. En daardoor werd de reputatie van New South Wales als een strafkolonie ernstig aangetast. Het was geen straf meer, maar de kans om je leven te beteren. En dat zagen ze in Engeland en Ierland ook. Mensen gingen zelfs misdaden plegen omdat ze graag naar Australië wilden. En dat schoot natuurlijk niet op, want zo had de overheid dat niet bedoeld.
Nee, ik kan me voorstellen. Maar Macquarie die was hier natuurlijk ook om het land een beetje op te zetten. Want Londen wilde natuurlijk ook wel dat Australië op eigen benen kon staan, zodat zij daar niet meer voor hoefden te zorgen, denk ik.
Ja, precies. En dat was Macquarie's dilemma. En daar maakte hij een hele duidelijke keuze in. Hij vond dat zijn eerste verantwoordelijkheid het opbouwen van het land was. En dat deed hij op een manier waar Londen steeds meer problemen mee kreeg. Kijk, een aantal dingen vonden ze wel fijn. Hij zette een ziekenhuis op in Sydney met gesloten beurs. Want hij betaalde niet in geld, maar gaf de Bowers een 3-jarig monopolie op de import van rum. Hij bouwde wegen, zette een systeem van rechtbanken en getrainde rechters op, zorgde dat mensen weer meer gingen trouwen en er kwamen nieuwe organisaties zoals een politiemacht en een belastingdienst. Hij ging op een miljoen ontdekkingsreiziger en breidde het land dat bekend was enorm uit. En hij zette een bank op dat het allereerste geld in Australië uitgaf. En daar was Londen dan weer niet zo blij mee, want dat betekende dat het land een eigen economie kon krijgen en daarmee minder afhankelijk zou zijn van het moederland. Dat vonden ze dan weer niet zo'n goed plan. Maar Macquarie deed net alsof hij de opdracht niet had gelezen. En dat kon ook, want veel brieven en opdrachten kwamen nooit aan, want die moesten natuurlijk met de boot. En dus deed Macquarie aan selectief luisteren. Als het hem uitkwam, voerde die bevelen uit en anders niet. Maar wat Macquarie echt duur zou komen te staan is de manier waarop hij met klassen omging. Kijk, in Engeland had je niks te kiezen. Als je hoog geboren was, dan was je de baas. Als je laag geboren was, moest je je hele leven lang hard werken en zou je waarschijnlijk arm sterven. Je had geen politieke of economische macht en moest gewoon doen wat je gezegd werd. Dat was in New South Wales anders. Ik zei net al dat de convicts de macht van hun werk hadden en ook gebruikten. Er waren maar weinig vrouwen, dus die konden ook met de vuist op tafel slaan. En dat deden ze ook met als gevolg dat ze land kregen en geld en vrijheden waar ze thuis nog niet van hadden kunnen durven dromen. Maar de status van de anderen, de ex-soldaten, de vrije migranten, de zeelieden die er waren gebleven, was ook veranderd. Ook zij hadden meer in de melk te brokkelen dan thuis en dat wilden ze graag zo houden. Een groot deel van hen waren heel rijk en invloedrijk geworden en daar begon Macquarie nu aan te rommelen.
Oh jee, wat deed hij dan?
Nou kijk, als je hier vrijgekomen was, hoorde je bij de klasse van de exclusionists, de exclusieve. Juist omdat die mensen thuis nauwelijks bij de elite hoorden, vonden ze die status natuurlijk heel belangrijk en deden ze hun best om die te beschermen. Maar Macquarie had daar weinig mee te maken. Zijn prioriteit was het land en dat land had mensen nodig. Niet alleen werkers, maar ook talenten op allerlei vlak. Dus als hij getalenteerde convicts vond, maakte hij daar ook gebruik van. De convictklasse heette de Emancipist vanaf het moment dat ze hun straf hadden uitgezeten. En Macquarie vond dat ze dan hun prijs aan de samenleving hadden betaald. En hij volgde hetzelfde principe als Arthur Phillip, de eerste gouverneur van New South Wales. Dit nieuwe land was ervoor om mensen hun zonden te vergeven en de kans te bieden op een beter leven. En dat begon, vond Macquarie, bij het geven van burgerrechten en het gebruik maken van hun talenten. Dus liet hij Francis Greenway, een vervalser, de officiële overheidsarchitect worden. Billy Blue, een ex-slaaf uit Amerika, kreeg een baan als veerman. William Redfern, die notabene een politieke gevangene was, mocht overheidsdokter worden. En zo ging het maar door. Hij nodigde ex-convicten uit om een hapje te komen eten op Government House. En ze mochten met hem en Elizabeth mee als ze op reis gingen. De elite sprak er schande van. Ook al omdat het betekende dat hun klasse minder macht kreeg op deze manier. Door wat Macquarie deed, maar ook door wat hij zei. Want regelmatig schreef hij brieven naar Londen waarin hij zei dat de exclusionisten zich schandelijk gedroegen, dat ze de overheid niet gehoorzaamde, dat ze zich inlieten met vriendjespolitiek, dat ze convicts slecht behandelen. Dat was trouwens allemaal zo. En in één brief vroeg hij Londen zelfs om hen ergens anders naartoe te brengen. Geforceerde verhuizing dus. Nou ja, fijn, alles met alles was Macquarie dus bezig om het land op te bouwen, maar ook om vijanden te maken.
Ja, en leidde dat dan tot de komst van Biggen?
Ja, er waren een paar mensen die regelmatig boze brieven schreven naar de powers that be in Londen. Alice Bent, de nieuwe rechter die tegelijkertijd was aangekomen met Macquarie en het helemaal niet fijn vond dat de gouverneur geëmancipeerde convicten als advocaten of rechters aanwees. Hij was het wel met hem eens dat er niet genoeg mensen waren om het werk te doen, maar hij weigerde samen te werken met ex-crims. Zijn broer Jeffrey, die later arriveerde en ook rechter was, die was nog veel erger. En Macquarie gaf geen centimeter. Dus toen Jeffrey uiteindelijk in 1818 Australië verliet, was hij razend. En begon hij in Londen te stoken tegen Macquarie. En hij was niet de enige. John MacArthur was ook in Londen en deed stevige duiten in het zakje. En zo waren er meer. Tegelijkertijd waren er andere ontwikkelingen aan de hand. In Engeland waren er in 1817 allerlei demonstraties en campagnes. Mensen wilden meer macht. En na de revoluties in Frankrijk en Amerika was daar ook een voorbeeld voor. Maar de overheid deed weinig meer dan onderdrukken. En dat betekende dat er meer convicten Australië binnenkwamen. En meer vrije migranten. Dat was natuurlijk fijn, want het leverde meer werkers op. Maar het betekende ook dat er meer huizen en wegen en wat er niet moesten komen. En daar had Macquarie geld voor nodig. Maar Londen wilde dat niet geven en dat bracht hem thuis ook in de problemen. En intussen werd die druk in Londen dus opgevoerd. Er kwam een petitie tegen de gouverneur en uiteindelijk werd Biggar naar Australië gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Opdracht nummer 1 was om te kijken of het convict-systeem nog wel genoeg angst aanjoeg. En nummer 2 was om te zien of de relatie tussen de nieuwe klassen een beetje liep. Maar het ging vooral om Macquarie. Hoe deed hij het? En die vraag vertaalde Biggar als de centrale vraag van zijn onderzoek. Welke klachten hebt u over de gouverneur? Niet echt een open vraag, zullen we maar zeggen. Dat vroeg hij aan iedereen die iets wilde zeggen. En omdat hij ook geld had om spionnen te betalen, staan die rapporten nu vol met roddel en achterklap. Het leest als een wie doet het met wie en wie heeft een hekel aan de buurman. Met echt onderzoek had het echt weinig te maken. Maar de elite vond het heerlijk natuurlijk om lekker af te geven op de man die hen al jaren zo had dwarsgezeten.
Een beetje goede tijden, slechte tijden als ik het zo hoor. Hoe lang was Biggar eigenlijk in Australië?
2 jaar. En tegen de tijd dat hij wegging noemde hij Macquarie een gevaarlijke humanist en radicaal. Terwijl de gouverneur de onderzoeker beschuldigde van walgelijk, verraderlijk, vals, wraakzuchtig en kwaadaardig gedrag. Nou ja, dat schoot natuurlijk niet op. En de grap was, het was allemaal helemaal niet nodig geweest. Want Macquarie had al in 1817 zijn ontslag aangeboden aan Londen. Maar dat was toen niet goed uitgekomen. En dus hadden ze de gouverneur een beetje laten hangen met deze gevolgen. Het Biggar rapport kwam met allerlei voorstellen en aanbevelingen. Macquarie moest natuurlijk weg, maar ook moesten de convicts helemaal anders worden behandeld. Meer zweepslagen, minder te eten, meer werken, geen tabak, thee of suiker en niet meer in hun eigen huizen wonen, maar in gevangenissen. Ze zouden ook weer moeten werken voor de exclusives. En eenmaal een convict, altijd een conflict. Geen overheidsbanen voor de emancipist en ook geen land. Het bouwen van infrastructuur moest afgelopen zijn. Eigendommen waar convicts mee het land binnen waren gekomen zou direct moeten worden afgepakt. En iedereen die een overheidsbaan had, zou die moeten verliezen. Nou ja, je kunt je voorstellen, intussen had Macquarie er natuurlijk wel helemaal genoeg van. In 1821 kwam zijn opvolger Brisbane aan en kon hij eindelijk naar huis. En daar begon hij zich te verdedigen. Tegen Biggar's onderzoek, maar ook door zijn verdiensten op een lijstje te zetten. Meer scholen, meer welvaart, meer goede relaties tussen mensen, een betere economie. Het was niet niks dat hij had bereikt. Maar niemand wilde meer luisteren. En in Australië probeerden Brisbane en later Darling en Burke de suggesties van Biggar netjes op te volgen. Maar dat bleek nog niet zo mee te vallen. Want Australië was echt een ander land dan Engeland of Ierland geworden. Het bleek heel lastig om de vrijheden die Macquarie had ingesteld weer terug te draaien. Desalniettemin veranderde er wel van alles, voor altijd ook. Er kwam een 5-koppige wetgevende raad die tussen de koning en de gouverneur instond. En als gevolg daarvan had de gouverneur nooit meer echt de absolute macht. Er kwamen echte rechtbanken met echte onafhankelijke rechters. En omdat er nu meer convicts werden toegewezen aan de exclusionist, kon die met die gratis arbeidskrachten een wolindustrie opbouwen die Australië nog jaren economisch op de been heeft gehouden. En John MacArthur de rijkste man van het land maakte, want zo was het dan ook wel weer. En zo veranderde het land langzaam in wat wij nu kennen. Maar ergens zit er nog steeds een soort rode draad Macquarie door ons heen. We houden niet zo van klassen, zeker niet als die nergens op gebaseerd zijn. En dat heeft die oude schot toch maar voor elkaar gekregen, ondanks John Thomas Biggar.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.